Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché, vandaag met acteur en theatermaker Peter de Graaf. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe gaat het?
Prima, dank u.
Je mag terug spelen. In aangepaste versie, de coronawijze.
Voorzichtig, hè?
Ja, eindelijk die voorstelling Hulp, die vorig jaar normaal gezien rond deze periode in première zou gaan met Maaike Kafmeijer. Ga je dan toch spelen binnenkort?
Ja, heel voorzichtig proberen. Allee, met een slag om de arm, want misschien gaat het dan weer niet door. Maar we zouden een aantal dagen in de Grote Post in Oostende voor 50 of 30 man en dan een van die dagen gestreamd. Proberen uitkomen.
En behalve dat ben je ook heel erg creatief geweest met het theatergegeven. Je maakt ook WhatsApp-voorstellingen.
Dat idee is van Matthijs Schepens van Skagen. Die heeft dat verzonnen. Die dacht bij het begin van de eerste corona-lockdown, dacht hij, maar wacht, ik heb nog een goeie boek, wil ik al heel lang een toneelstuk van maken, maar als ik die nu eens in snippers snij en die snippers in de vorm van WhatsApp-berichten tot bij de mensen brengen, ik laat ze daar de prijs van een theaterticket voor betalen. Zou dat iets zijn? En ik geloof de eerste dag dat ze de ticketing hadden geopend, na de halve dag bellen die mensen van het agentschap van zich. We hebben er 1000, waar houdt dat op? Dat Matthijs zei volgens mij niet. Dus daar is heel veel op ingetekend en dat heeft heel goed gelopen. Hij heeft daar toen een sequel op gemaakt op dat boek. Dat was eerst een liefdesverhaal. Dat ging over twee mensen die elkaar ontmoeten via WhatsApp. En dan denken van, mooier dan dit wordt het niet. Dus laten we het niet verder, laten we elkaar niet in het echt ontmoeten, enzovoort, enzovoort.
Het zou ook maar erg zijn als theatermakers niet creatief zouden zijn, nee, hè, in deze coronaperiode. Maar ondertussen onderbreek ik denk ik ook jouw zitsessies op Facebook. Had jij vandaag niet moeten...
Het is al gebeurd vanmorgen.
Vanmorgen? Je hebt het wat vervroegd.
Je hebt het iets vervroegd. Ja. Maar het praatje hebben ze moeten missen. Ik heb gezegd, luister praatje een uurtje naar
nog?
De radio.
Dat kan ook natuurlijk. Peter de Graaf, hoe zou jij jezelf omschrijven? Dat is een vraag die ik hier altijd stel. En
ja.
Een vraag die jou, denk ik, heel erg intrigeert.
Ja, ik bots op allerlei muren. Van, wat is dat mezelf? Is dat... Hoe ik denk dat ik overkom op anderen. Hoe anderen denken dat ik ben. Hoe ik zou willen zijn. Want voor mezelf ben ik een raadsel. En ik vrees dat dat voor iedereen geldt. Ja. Als hij alleen met zijn eigen op de wc zit en hij vraagt zijn eigen af, wie ben ik nu? Dan is daar één groot raadselachtige, fluisterende stilte. En dan ga je erachter komen dat je in potentie verschrikkelijk veel zei. Zo niet alles. Alles waar je aandacht zich op richt. Alles wat je als een roos ziet, dan word je die eventjes. Waarna je zegt, oh, wat een schoon bloem. Dus wie zijt jij? Dat is een van de grootste vragen uit de filosofie.
Is het belangrijk om te weten wie je echt bent?
Voor het ego wel. Die wil graag een strak omlijnde definitie. En dat is, ja, het ego is in onze samenleving nog een heel belangrijk gegeven, hè, voor de meeste mensen. De meeste mensen hebben geen idee dat ze buiten hun lichaam en alles wat ze denken te zijn, dat ze daarbuiten nog van alles zijn. Dat ze veel groter zijn dan dat persoontje dat ze denken te zijn. En voor het ego is dus belangrijk dat hij het gevoel heeft, ja, maar ik ben dat, ik sta daarvoor, ik zie er zo uit. En met mij wordt er niet gezien, met mijn voeten wordt er niet gerammeld. Zo, dat is belangrijk. Maar ik denk voor de gezondheid van de mens in het algemeen is het veel belangrijker dat hij zich buiten dat ego kan begeven en zich verbindt met al die krachten en die wezenlijkheden die je daarbij, uw wezen eigenlijk, met dat wat je in wezen zei.
En wat betekent het dan voor jou als er over jou wordt gezegd dat je een van de beste acteurs van het Nederlands taalgebied bent? Streelt dat jouw ego? Hè? Dat wordt zo vaak gezegd.
Ja, dat is maar een uitspraak. Ik bedoel, ik hoef maar een videootje van mijn eigen op te zetten en ik ben echt niet onder de indruk.
Nee?
Nee. Nee, ik vind het zelf zo. De dingen waarvan ik dan dacht, toen het werd opgenomen, wauw, dit heb ik helemaal gescoord, dit heb ik goed gedaan, dat ziet er niet uit. En de dingen waarvan ik denk, ah, dat is eigenlijk wel goed, daar ben ik me niet van bewust. Dus ja, dat is maar iets dat de mensen zeggen. Je kunt dat ook niet vergelijken, acteurs met elkaar. Ben ik dan beter dan mijn idool, Julien Schoenaerts? Ik dacht het niet. Hè? Want die is zo beyond. En ja. Ja, het is prettig als ze het zeggen. Ik denk van, weet je wat, dan mag ik waarschijnlijk nog een beetje doorspelen als ze dat denken van mij.
Ik zal iets anders over jou zeggen. Jij bent een acteur met een permanent gebroken sleutelbeen.
Ja,
klopt dat?
Dat klopt. Ja.
Dus jij hebt nu een gebroken sleutelbeen.
Ja, het is radio. Ik hoef het toch niet te laten zien. Hè?
Nee.
Maar dat is inderdaad... Ik heb met mijn sleutelbeen... Ik geloof dat ik het op mijn 18 al voor de derde keer gebroken had. 18, dat weet ik nog heel goed. Maar daarvoor was ik heel klein. 2 van een stoel gevallen. 6 ook ergens gevallen. En dan 18 terug. Rugbywedstrijd. Er kwam een hele grote jongen van links op mij af. En ik had die bal onder de arm. En dat krakte zo erg dat ze dachten, hij is op een tak gevallen. Ik zeg, nee, het is mijn sleutelbeen. Breng me maar naar het ziekenhuis. En toen is daar een heel dikke laag kalk rondgegroeid. Zo dik dat ik daarvoor afgekeurd ben voor het leger. Ik stond er aan te schuiven van, ja, ik kan geen rugzakken en geen geweren schieten, want zo, ze vroegen alleen, het is allemaal gehandicapt, met grote lijsten, papier, pakken papier, die nog eens bewezen dat ze gehandicapt waren met hun ouders en die stonden daar te kwijlen en met hun hoofd te schudden en nikken daar rond mee. Daar is mijn briefje van de dokter. Vroegen ze alleen, zijn dat links of rechtshandig? Ik zeg, rechtshandig. Ja. En dan de laatste keer, dat is nog niet zo lang geleden, toen we de laatste keer Natuurhuis hadden in Nederland. Allee, we hebben dat nu nog gehad, een paar weken terug. Maar daarvoor was het een aantal jaren geleden. En ik ben in Nederland een schaatsfanaat geworden. Dus ik had mijn kinderen meegenomen. Kom, we gaan net over de grens, gaan we schaatsen. En we stonden eindelijk op het ijs. En ik doe 1 stroke en ik kom met mijn mes in een barst terecht. Ik val en het is gebroken. Ik denk, fuck, ja, maar zeg, ik kan niet naar huis, kan alles nog. Nee, dat zal wel meevallen. Ik ga nadien naar de dokter, zegt, kunt u dit, kunt u dat? Ja, dat is goed, is goed. Het was allemaal gezwollen. Later, met een griepje, kom ik bij dezelfde dokter. Zeg, dokter, kijk nu nog eens naar dat sleutelbeen. Volgens mij heb ik een gewrichtje bij. Ik zeg, fuck, die werd helemaal bleek. Ze zegt, maar daar kunnen niet mee blijven lopen, zijn vriend. Dat is echt niet goed. Maar ik ben er toch mee blijven lopen. Ik had er geen last van. Anders moest ik daar een stuk ijzer in laten steken. En zo. Uiteindelijk dus. heb ik met dat sleutelbeen mijn rugzakken door de Pyreneeën gelopen. De Himalaya, de Andes. Nergens last van. Dus dat
het is een deel van Peter de Graaf.
Yes, ja. Ik heb een extra gewricht.
Je bent ook een man met een heel bijzondere, intimistische muziekkeuze. Dat zullen we straks merken. Wil je daar al iets over kwijt? Moeten mensen bij het eerste nummer al op een andere manier luisteren?
Ja, omdat ik maak drama. En we kunnen muziek daar in drama prachtig gebruiken om een verzoenend tekentje te leggen over wat we laten zien. En ik wil altijd in drama graag het ergste van het ergste laten zien. Maar om het verteerbaar te maken, om het te sugarcoaten, leggen we daar dit soort muziekje over. En terwijl je nu luistert, raad ik de mensen thuis aan om beelden in zich op te roepen van een landing. Soldaten die vanuit de zee in kleine bootjes zich schietend over het strand een weg moeten banen naar een vijand die goed verscholen in de duinen zit. En vallen dooien. Of denken aan een echtpaar dat uit de grond van zijn hart ruzie zit te maken en met koffiefilters naar elkaar gooien en elkaar bijna naar de keel vliegen. En dan deze muziek erbij.
Die komt eraan. Peter de Graaf, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel, Lesage.
Touché. Thank you.
Ja, prachtige muziek is dit, hè? Van jazzmuzikanten Florian Weber en Erik Vloeimans. Mine Own King and I. Peter de Graaf, waaraan zet je zelf te denken? Welke film speelde er in jouw hoofd terwijl deze muziek aan het spelen was?
Ja, ik heb hem nu net opnieuw gebruikt voor het laatste stukje van Henri. Daar moest ik terug aan denken. Henri gaat over een man die zijn vrouw de kop inslaat en een heel verhaal verzint dat hem eventueel tegen de politie kan vertellen. Hij had een moeizame tot geen relatie met die vrouw, maar nu ze dood bij hem ligt, hij zit te wachten op de politie, realiseert hij zich plots dat hij veel van hem gehouden heeft. En terwijl hij dat vechten tegen de tranen bij hem opkomt, klinkt deze muziek. Ja.
Je bent heel erg bezig met je innerlijke ontwikkeling, hè?
Ja.
Wat is dat voor jou, innerlijke ontwikkeling?
Wel, dat is proberen dat mysterie, dat raadsel dat ik ben of dat ik meen te zijn, daar hoe langer hoe meer ontvouwen. Proberen te ontvouwen. Want die vraag, wie zijt gij? Als je nu bij de grote Indische heilige te rade gaat van hoe moet je werken aan uw innerlijk, dan zeggen die allemaal, wie is het? Wat is het dat deze vraag stelt? Wat is het? Wat is het dat er uit uw ogen kijkt? Wat is het dat de geluiden hoort? Wat is dat? Wat is dat? Dat wat bewust is. Dus innerlijke ontwikkeling is vooral een eindeloos stellen van die vraag. En daar, zonder daar een antwoord op te geven. Want je kunt natuurlijk zeggen, dat is de Peter, dat is een acteur en alles. Zeg maar nee, dat is het niet. Dat is het niet. Want dat doet de deur onmiddellijk dicht. Dan is het gedaan. Mm-hmm. Maar een eindeloos verder zoeken, dat is innerlijke ontwikkeling op een alsmaar subtielere manier. En dat gaat meer over voelen en ervaren dan werkelijk op een rationele manier kunnen uitleggen. Proberen te achterhalen, how is it to be me? How is it to be? En dan kom je erachter, dat is super verbijsterend en interessant, dat alles wat je daar ontdekt in je binnenste, bijna voor iedereen geldt. Dat we binnenin, net zoals we van buiten twee oren hebben, een neus allemaal en een mond en twee ogen, zo hebben we van binnenin ook zijn we enorm gelijkaardig. Zijn we heel erg hetzelfde. We komen dezelfde weerstanden tegen, hetzelfde verzet tegen dat onderzoek ook. Want eigenlijk wil de mens altijd afgeleid zijn en hebben ze van alles te doen. En er komt voortdurend van alles in je hoofd op. Dat veel interessanter is dan stilzitten en in je binnenste afdalen. Dus ja, je ontmoet daar in wezen wat het is om mens te zijn. Je ontmoet de hele mensheid. Het is verbijsterend.
En wat maakt dan het verschil? Is het het verhaal dat we zelf meemaken? Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dat die andere werkelijkheid, die andere, die persoon, die dat ego maakt? Is het dat?
Ja, daarin onderscheiden we ons van elkaar.
Door hebben meegemaakt.
Ja, en door de ego is eigenlijk een werkwoord. Hè. Dat wil zeggen het vermogen of het spontane zich verpersoonlijken met alles wat er u onder ogen komt. Of het spontane weerzin hebben tegenover, om het even wat. Dus ik heb dat bij mijn hond ook gezien. Ons waarnemingsvermogen zit zo in elkaar dat we de wereld opdelen in wauw, dat vind ik geweldig. Dat vind ik slecht. En dan is er nog een hoop dat er binnenkomt via onze zintuigen, maar waar we geen mening over hebben. En dat wordt prompt vergeten. En het zijn vooral die wauw en dat er zich een persoonlijkheid vormt. Maar mijn hond heeft geen persoonlijkheid, dus die klampt zich daar niet aan vast. Van hier sta ik voor ik ben daarvoor. Die doet dat allemaal niet. Die vergeet alles vrijwel onmiddellijk. Terwijl wij vormen daarvoor. Ik vind dat goed, ik vind dat zo zou moeten, ik vind, en daar ben ik tegen, dat haat ik. En dat zijn relatieve dingen, die zijn niet absoluut, terwijl we ze vanuit ons ego wel als absoluut ervaren. En daar ook in gevangen geraken, terwijl het zachtjes aan verzachten van die absolute werkelijkheden, dat werkt bevrijdend van het egotische.
Helpen die zitsessies, het mediteren, helpt dat om jezelf te vinden?
Ja, je ziet dat ik het met een zekere aarzeling zeg.
Uh-huh.
Omdat als ik het als ik daar te fel op inga, dan lijkt het alsof het een wondermiddel is. Ja, ga zitten en klaar. Terwijl het is een zeer weerbarstige oefening voor vele mensen, niet meteen weggelegd. Ik zelf ook heb eerst een jaar andere oefeningen moeten doen, voorbereidende, reiki-achtige dingen.
Want je bent ermee begonnen op je 40ste ongeveer. Hè?
Ja.
Dus je doet het al meer dan 20 jaar.
Ja.
Elke dag.
Ja.
Zitten.
Ja.
Uren aan een stuk.
2 per dag.
Dat is veel, hè?
Ik weet niet. Voor veel mensen? Iedereen zit toch makkelijk 2 uur op internet per dag. Is dat veel? Of voor media, naar een scherm te kijken?
Ja. Maar dan is zitten niet de hoofdzaak. Bij jou is het echt zitten. En verder niks.
Nee, ik zit daar buiten ook nog 2 uur per dag op het scherm te kijken.
Ja. Maar wat gebeurt er als jij dat doet tijdens die zitsessie?
Nu, na al die jaren ben ik natuurlijk zo getraind dat ik vrij vlot in een onwaarschijnlijk diepe vorm van ontspanning kom. Mijn lichaam doet dat. Mijn lichaam weet het. Van, ah ja, deze houding, uitademen, klaar. Want dat is een beetje moeilijk om over te praten, omdat de mensen thuis niet die ervaring hebben. Dus je mist een beetje referentiekader. Maar je moet het voorstellen als naar de zee gaan, op het strand gaan zitten. Dikkels voor je vertrekt neem je ook van alles mee. Nog iets van het werk dat je moet regelen, een boek die je moet lezen. Lalalalop. En dan zit je daar. En dan blijft het allemaal in die tas zitten, wat je van zin waar te doen op het strand. En je gaat gewoon een beetje zitten rondloeren. En een beetje zitten, en is naar de zee, en is iets eten, en terug wat zitten, of even liggen misschien. Daar lijkt het heel erg op. Daarom dat ik daar naar uitkijk, dat dat geen moeite kost. Mensen zouden het niet moeilijk vinden om 2 uur per dag op een strand te moeten gaan zitten. En daar lijkt het heel erg op.
Tubular Bells van Mike Oldfield. Het is muziek uit 1973. Peter de Graaf, en jij blinkt hier van geluk. Dit doet iets met jou, hè? Dit soort muziek.
Ja, ik dacht wel, ik laat het nog eens door Vlaanderen schallen. Iedereen die 60 is, die kent nog die platenhoes. Dat was toen een hit. Het is volledig in niks verdwenen. Niemand kent dat nog. Iedereen van onder de 40 zal denken, wat een raar muziekje, voor wat raar is dat nu? En toen was het bijna een statement dat je die plaat in je collectie had zitten. En iedereen had die daarin zitten. Daarmee wouden we bijna zeggen, ik rook hier gras. Want zonder een beetje gras vonden dat ook saai. Maar als je dat hash gerookt had, dan werd dat prachtig. Dat kon niet lang genoeg duren. Het oorspronkelijke nummer duurde ook, ik weet niet, een uur en een beetje, denk ik. Hè.
Een LP.
Het is een volledige LP. LP.
En was jij ook degene die meedeed aan het gras roken op dat moment?
Ja, ik ben er 30 jaar aan verslaafd geweest. Gras in combinatie met hash. Echt een hele hardnekkige verslaving. Heel slecht. Allee, ja. De verslaving aan zich was in die zin interessant. Eens dat je kunt ontsnappen uit die fuik, heb je zoveel gewikstijd aan de dag moeten leggen, omtrent kennis over je innerlijk, dat je veel hebt geleerd. Uh-huh. Dus als weerbarstige oefening om voor innerlijke ontwikkeling. Maar ik zou nu niet willen aanraden, mensen worden rap verslaafd en probeert er dan uit te komen, omdat dat een goede oefening in innerlijke ontwikkeling is. Maar ik heb daar echt zeer lang mee zitten worstelen. Echt heel fundamenteel, hard.
Een verslaving staat meestal voor een gemis, hè? Heb jij zelf een verklaring voor waarom jou dat is overkomen?
Ja, de jeugd was verfrommeld genoeg om daar... Allee, om eindeloos veel aberraties in mijn leven toe te laten. Ik heb zelfs gezegd, ik kan iemand de kop inslaan. Een beetje goede advocaat, die weet op grond van mijn jeugd, kan mij zo vrij praten.
Hoe verfrommeld was die
verfrommeld, moeder is gestorven toen ik 7 was. Vader had polio en was borderline, heb ik na zijn dood ontdekt. Oudste broer was mentaal gehandicapt, omdat mijn moeder een rode hond had tijdens de zwangerschap. Ik zelf heb vanaf mijn 5 in de kostschool gezeten. Dat zeiden nog vreselijk klein, zag ik bij mijn eigen kinderen voor het eerst. Dus daar, dan later hertrouwde mijn vader met iemand. Dat was ook een moeizaam huwelijk. We gingen met z'n allen, met mijn broer, op een klein appartementje wonen met 2 ruziënde echte lieden. Writer's goldmine, dus je gaat me niet horen klagen. Maar dat vertaalt zich dan later soepel in het aangaan van... relaties met andere mensen die ook verfrommeld zijn, die ook uit iets komen. En je herkent het gekwetste kind in elkaar. Dat voelt als oprechte, diepe, prachtige liefde. Je gaat de relatie aan en na verloop van tijd beginnen al die spoken uit het verleden langs beide kanten. Wordt er geprojecteerd en komt in iets terecht dat niet te beheersen is. En waardoor je elkaar terug moet loslaten. En dus dat is een zeer lange constante geweest in mijn leven. Waardoor ik heel veel heb zitten studeren op hoe zitten relaties in elkaar. Naar therapeuten gelopen, boeken gelezen. Over verslaving, relaties. En ik heb dat inderdaad die stal moeten uitmisten. Voor het van me afviel. De verslaving.
En was je als kind bewust dat jouw jeugd geen doorsnee jeugd was?
Nee, dat heb je niet door. Of kinderen zijn bijzonder veerkrachtig. Ze denken, Amerika daartegen.
Was dat bij jou zo?
Ja. Ik ben 40 moeten worden voor ik eindelijk ben beginnen rouwen over mijn moeder. Naar aanleiding van een relatie die toen ook stopte. Dat ik zo begon te huilen en dat ik me voor het eerst herinnerde aan op de kostschool. Toen ik 5 was, heb ik ook zo gehuild. En na 3 dagen heb ik gedacht, er is er maar 1 die kan stoppen met huilen, dat zei jij. Dus dat moet je nu doen, gewoon om te overleven. En toen voelde ik dat terug op mijn 40ste. Datzelfde gevoel van toen ik 5 was. En dat ik heb gedacht van, en nu hoefde jij niet te stoppen met huilen. Huil maar, het huilen moet stoppen met u.
Maar als je pas op je 40ste begint te rouwen om de dood van je moeder, betekent dat ze als kind ook niet in de verhalen aanwezig was?
Nee.
Totaal niet?
Nee, die werd doodgezwegen. Dat was zo'n pijn. Hij werd zo als pijnlijk gezien voor mijn vader. En ik had ook altijd het idee, mijn vader heeft het veel erger, want hij is een vrouw kwijt en die heeft nog een gehandicapt kind en hij is zelf gehandicapt. En dus ik moet zorgen dat ik... Ik heb beentjes en armpjes, ik kan springen, dus ik mag niks doen om zijn leven nog... Die man die al door het lot zo in een hoekje is geranseld, om die zijn lot nog zwaarder te maken. Dus ik moest braaf zijn. En je gaat enorm parenten als kind, hè, in zo'n situatie. En je hebt dat niet door, je doet dat echt gemotiveerd en... Um, En dan, ja, wat was de vraag ook weer?
Of je dat als kind doorhad, dat je een niet-evidente jeugd had?
Nee, als kind heb je totaal niet door. Dus dat komt veel, veel later, komt dat onder totaal andere omstandigheden, komt dat terug naar boven.
Ook niet als je op kostschool zat en terwijl andere kinderen gewoon naar huis gingen en een gezellige...
Niet die andere kinderen op die kostschool, hè. Die hadden ook ouders op in binnenschepen en zo. Dus iedereen zat daar. En je wist wel, er zijn kinderen die ook naar huis gaan alle dagen, maar... Dat was overleven, hoor. Want dat weet ik nog wel, omdat ik het bijna als een vorm van trigger terug heb herbeleefd toen ik diep in de 30 was. Dat de eerste keer dat ik werd weggebracht... Mijn vader zegt dat we gaan naar kostschool doen, dat is echt het beste voor u. En je voelde dat hij dat er ook moeilijk mee had. Dus ik dacht, ja, maar het is goed. Voor 2 maanden. Maar je weet niet wat 2 maanden is. Je denkt, na een uur, ze zullen wel voorbij zijn, die 2 maanden. Ah nee, ik had een koffertje bij met een pyjama, het is me blijven slapen. Dus dan ga je slapen. En als je wakker wordt, denk je, nu zijn ze voorbij, ik kan niet anders. Nu zit ik hier al zo lang, dan begint het pas. En geleidelijk aan begint je te denken, er is iets gebeurd, dat kan niet anders. Iedereen die ik ken is dood, mijn hele familie is dood en niemand weet dat ik hier zit. Ik ga hier moeten blijven tot ik groot ben. Zo, en ja, dan zijn er nog maar een paar weken verder. En dat zijn... Ja, dat zijn vervelende dingen.
Heb jij ooit met je vader kunnen praten over hoe jij jouw jeugd hebt beleefd?
Nee. Ik heb het geprobeerd een aantal keer, maar dat eindigde altijd in gevloek en gebijt, in zakdoeken van zijn kant huilen. En ik heb het beste met u voor gehad. En dat ik zeg, papa, het gaat niet over u, het gaat over... Ik probeer gewoon eens van mijn kant... Je moet alleen maar luisteren, je moet u niet verdedigen. Jongen, nee... Zo, tot hij op den duur echt letterlijk heeft gevraagd... Kunnen we hiermee stoppen met dit soort gesprekken? Want als ik weet dat je weer afkomt, dan kan ik 3 dagen niet slapen.
En was dat ook de beste oplossing dan?
Nee.
Niet voor jou?
Niet voor mij in ieder geval.
Nee.
Maar ik moet wel, om het verhaal helemaal te vertellen... Een aantal jaren na zijn dood ben ik op een keer met een kreet midden in de nacht wakker geworden van een hele korte, glasheldere droom. Mijn toenmalige vriendin werd er ook wakker van. Wijst. Ik was bijzonder blij. En ik had midden in die droom, ik droomde van het was een première, heel veel volk. Plots staat mijn vader voor mijn neus. En ik zeg, jij bent toch dood? Wat kom ik hier doen? Dit moet een droom zijn. En hij pakt mijn hoofd vast bij mijn kin in mijn achterhoofd. Hij draait die zo naar zich toe, zoals hij dat vroeger bij leven en welzijn ook deed. Geeft mij een zoen vol op de wang. En hij zegt in dit oor, ik kom alleen even vertellen dat je goed bezig bent over heel de lijn. Sindsdien denk ik, oké, het is oké. Ik heb een goede vader gehad. Dit is wat ik nodig had om dingen te leren in dit leven. Het is oké.
En een prachtige droom.
Ja, super.
Dit is muziek die ook te horen is in de film Manchester by the Sea van Kenneth Lonergan met Casey Affleck, die er ook terecht de Oscar en de Golden Globe voor heeft gewonnen. Prachtige film, nu nog opnieuw te zien op Netflix. Het gaat over een klusjesman die na de dood van zijn broer de voogdij krijgt over zijn neefje, Patrick. En verder moet je de film vooral beleven en ook herbeleven. En Peter de Graaf, dankzij jou heb ik hem opnieuw bekeken. Het is een film die binnenkomt, hè?
Ja, hij is vooral prachtig verteld. Omdat je voelt, er loopt iemand met een geheim rond en je kent het geheim niet. En dan wordt het op zo'n manier onthuld, zo druppelsgewijs toegediend bij de toeschouwer, dat hij het bijna ervaart ook. Dat hij van zijn stoel valt. Je ziet het niet aankomen en je ervaart het zoals de man die het... Ja, ze meemaakt in de film. Het brengt u bij zoiets universeels. Ik denk dat al onze... Want ik zeg wel een verfrommelde jeugd en zo over mezelf. Maar ik denk dat we allemaal met frommels zitten. Vanuit het ego-standpunt gaan we doen alsof dat niet zo is. We zijn gelukkig goed bezig. We zijn van alles van zin. We hebben alles onder hand en we controle. Dat is wat ego doet, hè. Maar in de diepte zitten we allemaal met plooien en vouwen en pijn. En als ik zie hoe spontaan we van het internet een riool maken... Al die verwijten en dat is allemaal... Pijn in een andere vorm. In een vorm van, ik krijg dit anders niet uitgedrukt. Dan door te schelden, dan door af te geven, dan door te... Dus ik denk dat het hoort bij het leven. Dat er dingen wringen, dat dingen niet lukken. Dat we dingen niet voor elkaar krijgen. Dat we ergens tegenaan botsen. En daar zijn we ons te weinig van bewust. Want vanuit de consumptieindustrie krijgen we heel erg het idee door van... Het leven is maakbaar en je kunt er een paradijs, een droom enzovoort van maken. En als u dat niet lukt, dan ligt het aan uw eigen. Dat is flauwekul. Dat is flauwekul. Het leven is weer barstig. En het is de bedoeling dat we op grond van die tegenkrachten... onszelf leren kennen en groeien. Groeien naar, als ik dan zie wat er uitkomt, eigenlijk bij iedereen, als ik er goed op let, naar meer geduld, meer vriendelijkheid, meer liefde, het vermogen tot liefde, voor alles gewoon. Dat soort eigenschappen zijn de dingen die we leren door de tegenslagen die we tegenkomen. Mm-hmm. Dat is bijna een fundamentele wet... Die we volledig buiten ons zicht toch geldig is bij iedereen. En in de film krijg je heel goed dat gevoel. Bedoel, die film legt niks uit, dat is geen theorie. Ik ben hier nu iets aan het uitleggen, dus dat kruipt in je hoofd. Dat wordt rationeel verwerkt en zo. Maar in de film heb je het niet door. Je zit op gevoelsniveau te kijken, je zit in het verhaaltje. En je begrijpt met je gevoel van, oeh, ja...
Ik heb proberen te kijken met de ogen van Peter de Graaf, voor zover ik die ken en heb natuurlijk. Maar ik zat me wel te bedenken, jij hebt in jouw leven ook een moment gehad waar je heel anders naar de wereld keek. 24 uur, waarbij je had beslist, straks trek ik er de stekker uit. Die 24 uur, voordat je van plan was om dat te doen, heb je ook helemaal anders beleefd, hè? Kunnen we even terug naar dat moment?
Ja, maar je mocht er geen moment van maken. Want het is, er gaat een lange periode aan vooraf.
Uiteraard.
Van alsmaar dieper wegzinken in een gevoel van volstrekt isolement. Dus ik begrijp, mensen die eruit stappen, begrijp ik zeer, zeer goed. Je kunt het bijna niet beschrijven hoe verschrikkelijk dat is... En geprobeerd ook, heb ik ook gedaan. Het is geen afscheid nemen, maar je gaat toch nog bij alle vrienden langs en bij je familie en bij je ouders. En je denkt, misschien ziet iemand iets. Misschien wordt er sprekend, wordt het vlies doorbroken tussen mij en de wereld. Het gevoel van isolement, het gevoel van ik zit hier helemaal alleen. En dat gebeurt dan niet. Dat gebeurt niet. Ik herinner me nog heel goed bij mijn ouders. We zaten dingen te eten. puree met witloof en mayonaise zo door elkaar. Dat is op zich lekker, maar mijn ouders zaten op te scheppen over hun punten die ze onder elkaar spelend bij tjoelbakken hadden gehaald. En ik zat dan te denken van, ik ga eruit stappen, maar ik kan het niet uitleggen. Dat kun je bijna niet uitleggen hoe dat wringt. En gelukkig was ik de laatste. Want ik had het meer dan een maand op voorhand gepland, zo'n 6 weken of zo. En ik was daarvoor naar artsen gegaan en ik had klagend over slaapproblemen, een lading rohypnol bij elkaar verzameld, genoeg om mij 3 tot 4 keer om te leggen. Dat ging toen nog heel soepel. Misschien nu niet meer, ik weet het niet. Dus ik had genoeg pillen klaar liggen. En ik had nog 24 uur dat ik helemaal aan mezelf overgeleverd was. Ik ben toen de wandeling gaan maken die ik alle dagen maakte door de stad, door de Kleinstraat en het Stadspark. En ik zag de dingen die daar alle dagen staan, de bomen. En ik zie nog een vrouwtje met een boodschappentas. Het was een zondag met een prei uit van de Vogelenmarkt komen. En dat ik bij alles dacht, die bomen staan hier nog morgen, maar ik niet meer. Ik ben weg, dat vrouwtje loopt hier nog met haar prei. Of iets gelijkaardigs, maar ik niet meer. Ik ben hier klaar, ik ben klaar hier, afgerond. Alsof ik voor de rest van mijn leven naar Patagonië zou vertrekken, terwijl alles en iedereen hier bleef. En dat begon heel geleidelijk aan. Dat gaf een gevoel van opluchting, van vreugde. Het is af, het is klaar. Streep eronder, rond. En ik kwam bijna boven het leven te hangen, boven de problemen die ik maakte, het kon mij niet meer raken. Het was alsof ik zweefde boven dat mannetje dat daar door het Stadspark liep. En die stemming die werd alsmaar sterker in die laatste 24 uur. Zo sterk dat ik de dag nadien dacht, ja, maar in deze stemming kan ik er niet uitstappen. Want het raakt mij. De verbinding met het fundamentele probleem ben ik helemaal kwijt. En die pillen eten geen brood. Dus ik heb hier mijn uitticket. Dat ligt altijd klaar. Dus voorloop nu nog even niet. Ik heb die pillen wel een aantal jaren bij me gehouden, geloof ik. Maar die stemming is heel lang gebleven. Je kan dus leven zo los van de feitelijkheden en het onvermogen en alles wat u niet lukt. Dat het u niet meer raakt. Dat kan. Dat kan. Gij zijn niet die dingen waar je mee verpersoonlijkt. Waarvan je denkt, ik ben dit, ik ben die loser die niet kan dit en dat en zus en zus en zo. Daarmee was ik er nog niet klaar mee, maar ik las dan wel later. En dat is belangrijk, want ik heb het verlangen om eruit te stappen, heb ik echt jaren, alleen decennia mee geworsteld hoor, of gehad. Maar toen las ik bij Steiner 2 dingen, Rudolf Steiner, dat zat ik toen veel te lezen, omdat ik daar, ja, dat was het enige wat ik op vlak van spiritualiteit kon krijgen in die periode. En dat had een soort verzoenende werking. Ik voelde me daar prettig bij om over dat soort dingen te lezen. En die schreef van, zelfmoord is niet strafbaar, of het is niet zo gelijk in de katholieke kerk, dat je dan niet op het kerkhof mocht begraven worden en zo. Maar het is wel zo dat als je dat doet, dan kom je volgende keer in een leven terecht waarin je misschien nog meer reden hebt om het te doen. En daarop weer nog meer reden, waarop ik dacht, ja, maar ik zit misschien nu al 4e keer op een rij dat ik het gedaan heb, dus dit moet stoppen. Wat er ook gebeurt, ik stap er niet uit. En een ander ding wat hij beschreef is, wat er gebeurt bij iemand die eruit stapt. Vanaf het moment, ik vind het belangrijk dat ik dat hier vertel, want anders denken ze alleen het verhaaltje van daarboven. Vanaf het moment dat je je lichaam verlaat, word je overvallen door spijt, gelijk daar op een hond. Omdat je voor je geboren wordt, krijg je het hele landschap van je leven te zien, met de ups en de downs. En dan ga je plots zien dat de reden waarom je eruit gestapt bent, als je die moeilijkheid had overwonnen, waar je terecht zou gekomen zijn. En door dat te zien, als je sterft, krijg je die film terug te zien. Door dat te zien, wilde je eigenlijk direct terugdenken. Ah, nee, ik had dat niet moeten doen, sorry. Maar het gaat niet meer, het lichaam is kapot. Je kunt niet. Dus je moet een volgende gelegenheid afwachten om precies dezelfde oefening terug te doen. Precies dezelfde moeilijkheid terug door te maken. En dat zijn dingen die mij enorm hebben gemotiveerd van hoe erg het ook wordt. Ze moeten me maar komen halen. Ik stap er niet uit, van ze leven niet. En dan later heb ik, bijvoorbeeld op YouTube is er een filmpje, als je gaat kijken naar Springer Golden Gate Bridge. Komt er een jongen die vertelt letterlijk wat Steiner heeft gezegd. Ik had de reling nog niet losgelaten. Hij heeft het gelukkig overleefd. Meesten overleven, die sprong niet van de Golden Gate Bridge. Ik had nog niet losgelaten. Of ik had spijt. Ik was verschrikkelijk veel spijt. En de jongen die helpt nu de politie van Los Angeles om springers op de brug om te praten. Sturen hem daarop af. Van. Ga eens met die mannen praten. Er staat er weer een.
Wat maakt jou nu gelukkig?
Bestaan.
Allee, er zijn.
Er zijn, ja, gewoon bus. Ja, het gaat mij onbeschrijfelijk goed. Zonder meer, al een aantal jaren aan een stuk. En ik moet heel vaak denken van, als ik er toen was uitgestapt, dan had ik dit gezien waar ik nu sta. Daar had ik enorm veel spijt van gehad. Dus ik ben blij dat het niet gebeurd is, dat ik het niet gedaan heb. Ja. En ja, wat maakt mij gelukkig, ja? Ik, van alles kan ik. Maar gewoon het bestaan op zich. Het feit dat ik bewust ben, dat ik mens ben en dat ik dat kan onderzoeken op elk moment opnieuw. Dat ik me die dingen kan afvragen.
En dat de boom er is en jij ook nog.
Ja.
En dat vrouwtje met haar prei,
ja,
dat die,
ja,
gaat koken.
Ja, dat vrouwtje weet ik niet, maar dat is toen al oud hoor. Ja.
Maar dat jij ook nog altijd prei koopt.
Ja.
Kookt, ja, voor jezelf of voor een ander.
Ja.
Ostinato van Simeon ten Holt, een legendarisch muziekstuk van die Nederlandse componist uit de jaren 70, hè, Peter de Graaf.
Ook weer.
Ja, ja, ja. Wat raakt jou zo in deze muziek?
Allee, ik ben nu geen grote concertganger, nooit geweest, maar het is het beste concert dat ik ooit heb gehoord. En het was maar met twee pianos, oorspronkelijk is het voor vier geschreven. Het was een lichtconcert, een aantal jaar geleden, in Eindhoven georganiseerd. Dus iedereen bracht matjes mee en je kon gaan liggen. En ik kon op mijn matje ook in lotushouding gaan zitten. En dat vanuit totale ontspanning en getraind als mediteerder die muziek binnenkrijgen. En ja, dat was een onbeschrijfelijke ervaring.
Ah, is het ook die herhaling?
Nou, de herhaling, weet je, de herhaling is iets waardoor je komt zo. Maar dan is er plots één variatie, één nootje, eentje. Ooit, nog eentje. Zo, en dat begint een eigen leven te leiden. En dat wordt, want ik raad iedereen aan om de hele dingen erdoor te draaien. Het is ook weer een uur en langer geloof ik.
Ja, twee uur en een half
en zo. Ja. Echt, op het einde wordt dat symfonisch. Dat wordt ongelooflijk hoe dat gaat blijft doorvariëren tot iets waar je bijzonder blij en gelukkig van wordt. Een heel mooi themaatje dat erin komt.
Ja. Maakt het blauwe busje jou ook gelukkig? Als het er nog is.
Ja, het is er nog. Het is absoluut. Er nog? Ja, het staat op de parking nu.
Ja. Hoe is het met het blauwe busje?
Het is al derde. I'm hooked.
Ja. Maar dat busje is belangrijk, hè? Op een of andere manier.
Goh, ik woon in de stad en ik kan me met zo'n ding klem gaan rijden in de natuur, in de bossen van de Franse Ardennen of zo, waar echt niks en niemand is. En dan heb ik alles bij me om te slapen en in de natuur te zitten, te mediteren. Ja, dat geeft een geweldige mogelijkheden, zo'n busje. Ah,
en wat is dat dan voor jou, in de natuur gaan zitten en mediteren?
Ik zat want ik doe dat in de zomer de laatste jaren 3 weken, hè. In plaats van op vakantie te gaan, ga ik op vakantie naar binnen. Het klinkt een beetje als een loser, ik weet het. Het is wat ik denk dat soms ook. Het ego in mij denkt, jongen, doe eens normaal. Allee, boek eens een reis. Leer eens mensen kennen. Zo, maar dat gebeurt dan maar niet. En er is heel veel weerstand wat iedereen zou voelen als hij daaraan denkt. Van, ik ga nu 3 weken, 8 uur per dag zitten in een bos. Dus die weerstand voel ik ook telkens. En ik maak met mezelf dan elke keer de afspraak. Weet, als na 3 dagen, dan gaan we die tochten maken in de Alpen. En allee, dan gaan we die leuke dingen doen, zogenaamd. Maar na 3 dagen ben ik telkens in zo'n stemming, zo'n mindset, dat ik denk, wow. Ja, maar ik wil niet dat dit stopt. Ik mis ook weer een referentiekader. Ik kan het alleen maar vergelijken met supergoeie hash, maar zonder de bijwerkingen.
Dat wou ik net vragen. Is daar op een of andere manier een parallel te trekken?
Ja, maar het is een hele kreupele parallel, hoor. Uh-huh. Want bij hash gaan uw gedachten als gek tekeer. Maar je voelt u wel prettig van binnen. Terwijl bij het zitten voelt u prettig van binnen. En uw gedachten zijn ook sloom. Heel traag. Heel rustig. Uh-huh. En je voelt u verwant met een boom die er staat. Met die energie van die bomen. En dat is het een beetje. We hebben allemaal spiegelneuronen. Dat weten we nauwelijks, maar dat hebben we wel. En we gebruiken die voortdurend. Ten eerste als kind om zonder één taalles de taal te leren van onze ouders en onze omgeving. Om de ongeschreven wetten van het sociale verkeer te leren. Overal waar we komen is er direct iets in ons dat zegt van wat wordt er hier van mij verwacht en doe ik het goed. Dat zijn de spiegelneuronen die aan het werk zijn. Als je naar toneel gaat of naar dingen, gebruik je ze ook. Meer dan naar de inhoud en de tekst, zit je te voelen wat gaat er in de acteur om, vanuit welke vibes, en je kopieert die vibes. Je merkt het beter bij dansvoorstellingen, want daar is geen tekst, daar is geen inhoud. Wat is er zo leuk aan iemand anders te zien huppelen? Niks. Tenzij dat je dat gehuppel innerlijk kopieert en in die kopie beleef je die dans. In die kopie, zelfs als je zit in een rolstoel, maak je diezelfde bewegingen. Dat is bij toneelspelen ook in de kopie van wat er innerlijk in de acteur omgaat, beleeft je wat hij zegt. Dat geeft nog een extra laag bovenop de inhoud en de betekenis van de woorden. Als je nu compleet geïsoleerd in een bos gaat zitten, dan kopieer je de energie van de bomen. Die redelijk voor de ratio redelijk ondefinieerbaar is. Maar wat een bijzonder fijne energie is. Een heel prettige energie om in te vertoeven. En als je van daaruit, zoals van de zomer, dacht ik ineens, aan de regeringsvorming en aan de tweets van Trump. En dan voelde hoe dat helemaal nergens op slaat. Hoe het overgrote deel van de dingen die ons bezighouden nergens overgaan. Dat we ons daar ook niet druk om moeten maken. Dat zelfs het klimaatprobleem, wat toch een serieus probleem is, wat denk je? Zelfs dat op het niveau van de natuur gevoelt dat maakt voor het bestaan, voor het universum, niks uit. Er komen andere bomen, er komen er nieuwe, er komen andere. Of het wordt hier een woestijn, als op Mars, die akelige filmpjes die nu overal rondgaan over Mars, dan wordt het hier zo. Maar voor het bestaan aan zich maakt dat niks uit. En dat wat bestaat, wordt niet geboren en gaat niet dood. Ego wel, hè? Lichamen wel, hè? Maar onze wezenlijke kern niet. En daar maakt op een of andere mysterieuze manier contact mee. Maar ik ben nu aan het klik, 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 klik. Ik ben er een gebabbel van aan het maken. Hè. Dus dat klinkt zweverig.
Ik volg.
Onherroepelijk. Ja. Maar dat is dat. Want ik sta er ook steeds versteld van. Natuurlijk zit ik in mijn ego. Ik loop hier volle weken rond. En ik werk en ik doe dingen, betaal rekeningen. En dan kom ik in zo'n bos. Ik geef mezelf 3 dagen. En dan kom ik in iets dat ik bijzonder fijn vind en niet begrijp. En waar ik moeiteloos de rest van die 3 weken in blijf. En zelfs spijt heb van, het is gedaan. Moet weer naar huis. Moet weer naar de drukke wereld deelnemen. Ja.
Peter de Graaf, ik heb nog muziek uit de film The Godfather. Boek dat jij hebt gelezen in 1 ruk. Wat deed het met jou?
Ik was mee aan het moorden.
Is het echt?
Ja, ik stond helemaal aan de kant van de hoofdfiguur, van waaruit het perspectief van waaruit het boek is geschreven. En ik merkte bij mezelf...
Je zat in de maffia, je was de top van de maffia.
Ja. Ik was, alle moraliteit was weggevallen. Al mijn standaard oordelen of streven, dat ging nergens meer over. En ik zat daar helemaal mee in. En ja, ik heb toen voor het eerst, denk ik, maar verschrikkelijk helder beseft van... We zitten allemaal in een eigen interpretatie van de werkelijkheid. En wat God, voor zover hij bestaat, maar gewoon als concept, in al zijn goedertierenheid heeft voorzien, is dat iedereen denkt dat zijn werkelijkheid de beste van de wereld is. Dus ook die mafioso die denken, oh, andere mensen moeten allemaal gewoon werken voor de kost. Wij schieten gewoon iemand in zijn buik, we hebben geld genoeg. We're on top of everything. En dat denken de politici, en dat denken de CEO's. En dat denken zelfs gewone leraren. Die zeggen, ik in mijn bescheidenheid, ik geef alleen maar wat wiskunde. Ik word daarvoor betaald, doe niemand kwaad. I'm on top of everything. Ja, dat heeft mij dat soort dingen doen inzien.
Peter de Graaf, wij praten zo meteen verder.